Wel, vorige week hebben we het gehad over de tafel van de Heer. Amen. Deel 1. Wel, vandaag wil ik graag prediken de tafel van de Heer. Deel 2. Laten we nog eens lezen, Psalm 23. Psalm van David. De Heer is mijn herder. Kunnen we het samen lezen? We gaan het samen lezen. Ik ga even wachten op u op de tafel brengen. Amen. Dat is maar een visualisatie, hè, die tafel. Normaal hè, moeten we daar van allerlei dingen. Goed ontbijt moet je daarin beelden. Friet met stoofvlees. Wat dat jij wilt. Wat jij denkt dat het lekkerst is, beeld u daarin dat dat op die tafel staat. Amen. Laat imagination go wild. Amen. Hey, kunnen we dat samen meelezen? Amen. Het is niet de bedoeling dat er één iemand voorleest, maar dat we het samen lezen. Dus laten we het samen lezen. Psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt me langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Amen. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Amen. Dank u, Jezus. Vader, we zijn aan het opnemen. Ja, maar dan toch. Amen. Dank u, Jezus. Vader, ik bid voor deze preek. Ik bid voor de mensen die hier zijn. Ik bid voor de mensen die online zijn, Heer Jezus. Dat u, Heer, iets mag openbaren. Vandaag, Heer Jezus. Dat u mogen duidelijk maken, Heer. Wie u bent, Heer, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Vorige week hebben we gezien de tafel van de Heer. En het is gebaseerd hier op vers 5 van Psalm 23. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. We hebben toen gezien dat in de Bijbel heel veel de beeldspraak wordt gebruikt van de herder en de schapen. Doorheen heel het Oude Testament zien we hoe de profeten de beeldspraak gebruiken, hoe God eigenlijk de beeldspraak gebruikt van God als goede herder en de schapen die de goede herder zouden moeten volgen. En God heeft niet gebruikt de herder en de bokken, hè, de herder en de geiten. Nee, het zijn de herder en de schapen. Daar wordt iets mee uitgebeeld. Een bok of een geit zijn koppig dieren. Amen. Zij doen hun eigen ding. Zij kunnen alleen overleven. Laat die bokken maar ergens op de rotshellingen grazen en ze kunnen uiteindelijk wel overleven. Maar niet zo met een schaap. Een schaap is afhankelijk van de herder. Een schaap is, de kwaliteit van het leven van de schaap hangt af van de kwaliteit van de zorg van de herder. Hoe beter de herder zorg draagt voor de schapen, hoe beter het gaat met het leven van de schapen. Hoe meer aandacht en zorg dat de herder legt in de voorzieningen en de bescherming en het onderhoud van zijn schapen, hoe meer dat de schapen gaan floreren. En dus God wou specifiek die beeldspraak gebruiken die een beetje in onze cultuur is verloren gegaan, want laten we allemaal eerlijk zijn, de enigste tijd dat wij een schaap hebben gezien is ergens in het stadspark of misschien ergens in de zoo. Hè? Of ergens hier als er nog een paar schapen grazen, maar die zijn al stilaan maar zeker ook allemaal aan het verdwijnen. Dus ik weet niet, ja, bokken hebben we vooral gezien daar in het stadspark. Maar ik weet niet wat een schaap doet, dat moet onderhouden worden. Maar die mensen wel. Die mensen wisten wat het was om een herder te zijn. Die wisten wat het was om schapen te zijn. David wist wat dat allemaal was. En dus hij linkte zijn leven als schaap, hij linkte dat met de kwaliteit van God als herder. En als God jouw herder is, ik ben maar aan het herhalen van vorige week, dan ontbreekt het u aan niks. Als God jouw herder is, dan weet je dat hij u leidt langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Alles gebeurt tot eer van zijn naam. Het is niet tot mijn eer, het is niet tot mijn glorie, het is niet omdat ik dan kan beroemen op mezelf, maar ik kan me alleen maar beroemen op zijn naam, op zijn weg, op zijn werk. Amen. Alles wat hij doet is tot eer van zijn naam. Hij redt ons tot eer van zijn naam. Hij geneest ons tot eer van zijn naam. Hij brengt u op plaats waar je dacht nooit te zijn, tot eer van zijn naam. wanneer we mirakels ontvangen, wanneer we zegeningen ontvangen, geef steeds eer aan zijn naam. Als je niet doet, amen, dan ga je wel zien dat de zegeningen stilaan maar zeker gaan stoppen wanneer dat we geen eer, geen dank geven, amen, aan zijn naam. Maar wat, ook al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, vers 4, kan je alleen maar zeggen als de Heer jouw herder is. Amen. Als je je eigen herder bent, als je denkt van ik zal het wel zelf gaan ontdekken, zoals de bokken en de geiten, ik zal mijn eigen weg wel zoeken. Goed, doe maar je zal zien dat de leegtes in je leven, je zal zien dat het uiteindelijk niet gevuld gaan geraken met jezelf of de duivel als herder over je leven aan te stellen. Amen. We lezen u nodigst mij aan tafel. En vorige week hebben we gezien de beeldspraak van de tafel. Als een soort van maaltijd, want in die tijd maaltijden was een vorm van gemeenschap hebben met elkaar. Hè. Dat was de tijd waarin dat je samen aan tafel zat en dat je met elkaar begon te praten, verzoeningen werden gesmeed aan tafel, verbonden werden gesmeed aan tafel. In de vroege kerk zat iedereen aan de tafel, elke dag braken ze brood aan tafel. Het was een manier om samen te zijn en God gebruikt die illustratie van tafel en samen zijn, een bruidsmaaltijd, hè, in het Nieuwe Testament, dat we worden uitgenodigd voor de bruidsmaaltijd en dat we allemaal uitgenodigd zijn, maar dat we wel de juiste kleding moeten aandoen om binnen te geraken. Maar goed nieuws, de koning heeft voorzien voor de kleding. Je kan niet binnenkomen met je eigen kleding, maar de witte kledij is beschikbaar van rechtvaardigheid voor ons door Jezus. Amen. En kunnen we samen aan tafel zitten. En het goede nieuws is van om samen aan tafel te zitten, soms is dat zelfs voor het oog van de vijand. Met mij was dat nooit opgevallen, dat er dat bij stond. Ik las dat wel, maar zelfs wanneer de vijand rond mij is, heeft de Heer mijn tafel voorbereid om mij aan uit te nodigen. En samen met hem gemeenschap te hebben, samen met hem verzoening te hebben. Zelfs ook al is mijn leven omringd door slechte zaken, door problemen, door situaties, amen, door vijanden die mij slechte dingen wensen. Het maakt niet uit, ik zit aan de tafel. Jezus heeft me aan deze tafel geplaatst. En niemand gaat me ervan aftrekken. Amen. De tafel is het werk van Christus waaraan we mogen deelnemen. Is zijn verlossend werk. Waaraan wij mogen deel van uitmaken. Het is zijn verzoening. Het is zijn relatie met onze schepping dat terug mogelijk is gemaakt, amen, door Jezus' bloed. Vroeger waren we verwijderd van God en moesten we door allerlei offers en zaken moesten we allemaal uitvoeren om genade te kunnen krijgen, om vergeving te kunnen krijgen voor een bepaalde tijd. En dan zondigden we weer en moesten we weer een offer gaan brengen. En zo bleef dat duizenden jaren gaan. Maar God kwam op een dag, amen, halleluja, geboren als mens. En zei van, die offers met beesten en dieren kan niet blijven duren. Ik ga mezelf offeren in de vorm van Jezus Christus. Ik ga het ultieme onschuldig offer geven, waardoor de wraak van God, waardoor het oordeel van God uiteindelijk gaat bevredigd worden in dat offer. Niet van schapen en bokken, maar in dat offer. En sinds dat offer is gebracht, krijgen wij terug vrijmoedig toegang tot de tafel. En ik ben toen vorige week geëindigd. Maar spijtig genoeg zijn er vandaag de dag heel veel christenen die geen tijd nemen om aan de tafel plaats te nemen. En het ziet er fantastisch uit. En Jezus zit daar. En Jezus nodigt ons uit om mee te praten en zeggen, om te vragen van hoe is het met u? Hoe gaat het met u? Het is een dagdagelijkse communicatie. Maar velen van ons zijn te vluchtig met leven. En we passeren rond de tafel. En we zien hier al die fantastische zaken uitgenodigd. Amen. Al die lekkernijen die er staan. Al die vruchten van de geest. Al die zaken die Jezus heeft gekocht voor ons. En voorbereid voor ons aan het kruis. Maar om de een of andere reden leven we in deze social media cultuur. Dat we alleen er nog foto's van kunnen nemen. Of selfies met Jezus. Hè, brunchje met Jezus. Maar uiteindelijk gaan we er gewoon aan voorbij en nemen niet echt de tijd om te zitten met hem en te praten. Maar we willen het wel op foto en we willen het wel delen met andere mensen, maar het is oppervlak. Wat als we het delen met andere mensen, waarom gaan we het niet ervaren voor onszelf? En laten we het dan gaan delen op een andere manier dan alleen maar likes te verkrijgen of goedkeuring van andere mensen. Ik heb niet goedkeuring van andere mensen nodig. Amen. Ik heb alleen maar zijn goedkeuring nodig. En ik weet dat ik die krijg. Wanneer je meer tijd spendeert met hem, ga je beseffen van, ik heb zijn goedkeuring. Maar als je geen tijd spendeert aan de tafel, ga je denken van, ik heb nog goedkeuring nodig van andere mensen. Ik heb nog bevestiging nodig van andere mensen. Andere mensen moeten mij liken, want als ze mij niet liken, voel ik me niet geliefd. En ik wil geliefd worden, ik wil dat mensen van me houden en zo verder. En dan ga je in een straatje zonder einde geraken. Je gaat burned out geraken. Want er is maar één iemand die u echt een identiteit kan geven. Amen. En dat de wereld u niet kan geven. En schapen die burned out gaan geraken, zijn gevaarlijke schapen. Zij gaan andere mensen mee, andere schapen meeleiden in hun tocht naar groen gras. Aan de andere kant van de weide. Maar God heeft u in de weide geplaatst en hij zal u leiden. Mag ik nog eens zien, vers 3? Naar groene weide. Zie je, het ding is, de herder blijft niet op één weide. De herder weet wanneer dat we moeten verplaatsen. De herder weet wanneer dat er, deze heide is nu kaal gevreden, ja, wat is voltooid deelwoord van vreten? Ik weet het niet. Het is in ieder geval tijd voor een andere weide. Je kunt niet op dezelfde weide blijven eten. Amen. Zoals ik ook niet kon blijven. Op mijn zekere niveau in mijn relatie met God, 20 jaar geleden. Ik zit nu op een andere weide. Dank de Heer. Ik weet nu beter, door ervaring. Ik ken God beter. Ik wil niet zeggen dat ik perfect ben. Helemaal niet. Maar ik weet wel, wat ik vroeger dacht, ja, ik weet nu toch wel anders. Amen. En zo, hoe zeg je dat, transformeren we meer en meer, dichter en dichter. Maar we mogen niet gaan grazen op zoek naar, waar is groene gras? Want ik vind dat gras van de Heer toch wel beuze. Wanneer gaat die herder hier eindelijk eens bewegen? Op zijn tijd? Hij weet waar dat de goede vlak is. Hij weet waar het nu regent, waar dat nu droog is, welke bergtoppen dat er nog aan moeten komen. Hij weet het. Dank u, Jezus. Maar neem tijd aan de tafel om het ook te weten. En dan zitten we op dezelfde lijn. Amen. En dus daar hebben we het vorige week over gehad. De tafel is niet het probleem. Soms nemen we de tijd er niet voor. Maar dan is er nog een ander probleem. De vijand heeft eigenlijk niet zo'n groot probleem dat je gaat zitten aan de tafel met Jezus. Zolang hij ook mee aan die tafel kan gaan zitten. Ik zal nogmaals zeggen. De vijand heeft niet zo'n groot probleem dat jij aan die tafel met Jezus gaat zitten. Neem je de tijd ervoor, dat is goed. Doe maar, zegt hij. He? Maar zolang ik maar onopgemerkt, he, Jezus, ik, he? En hier de slechterik. Zolang ik maar onopgemerkt mee aan die tafel kan schuiven. En jij bent aan het converseren met Jezus, maar als ik een beetje moeite doe, denkt de vijand, kan ik uw aandacht gaan afleiden van Jezus. En ik ga mezelf voordoen als een goede, geïnteresseerde vriend. Iemand die compassie gaat tonen. Hè? Iemand die een beetje waarheid wat gaat verdraaien. Half waarheden, heel gevaarlijk, want jij denkt dat het waar is, maar het is maar een half waarheid. Dus wat de duivel doet sinds de dag van de zondeval met Adam en Eva. Hij verdraait, hij vertelt eigenlijk waarheid. Maar hij geeft er toch een draai aan. Zolang hij aan de tafel kan plaatsnemen en uw zaken kan influisteren, is hij content. En hij gaat het proberen. Hij gaat proberen een plaats te bemachtigen aan die tafel en een conversatie met u gaan starten. En hij gaat doen alsof hij uw vriend is. Maar, broeders en zusters, ik ben vandaag gekomen om te zeggen, amen. Geef geen plaats aan de vijand. Aan de tafel van de Heer. Amen. Hij is een onaangekondigde. Hij is een onuitgenodigde gast. Amen. Hij dringt zich op. En er komt een plaats, een moment dat je moet zeggen, in de naam van Jezus. Weg. Amen. Heb je dat al gehad als je zo'n romantisch diner gehad hebt? Of je bent met je familie, hè, en je bent samen aan het eten. En er komt zo'n gast zich opdringen. Hij komt erbij, maar hij is onuitgekondigd, maar hij drinkt zich nou redelijk op. Vind je dat ook allemaal niet aan het tand? Je bent zo gezellig aan het praten. Nu, ik ben geen bekende persoon. Ik ben geen, we zeggen een bekende Vlaming, of ik ben geen Hollywoodster, maar ik denk dat die mensen dat constant meemaken. Zij willen eens wat privacy, ze zijn al, en dan komt er ineens een fan van, hey, sorry, ik wil u niet storen. Dat gebeurt trouwens ook in de christelijke wereld, hè, bekende profeten en apostelen en voorgangers enzovoort, die eens family time willen hebben en die gaan op restaurant en ze zitten met de familie en een of andere christen komt langs en zegt, oh, dat is pastor zo en zo. En ik heb een droom en visioen gehad en ik heb een gebed nodig en als hij voor mij gaat bidden, gaat dat opgelost en vraagt, oh, nu is het moment, hè, om genezing te vragen. En ze komen onaangekondigd, ze komen hun eigen opdringen, want je denkt van, ja, je zal wel tijd voor moeten opnemen, maar er komt het moment dat je bezig bent, dat je intimiteit hebt, dat je alles en iedereen moet afblokken en zeggen van, kijk, sorry, dit is nu mijn privémoment. We zullen wel bidden voor een ander moment, maar nu komt het even niet uit. Hetzelfde met onze relatie met de Heer. Hoeveel keer komen er wel niet als je zegt van vandaag ga ik bidden. Vandaag wil ik eens met de Heer quality time hebben. Vandaag wil ik eens op mijn knieën gaan. Vandaag wil ik eens mijn zaak voor de Heer brengen. En je wilt dat dan doen en je gaat op je knieën. En opeens komt er iets in je gedachten van, oh, ik moet nog rekening betalen. Oh ja, dat is juist. En ik rap naar je computer en je gaat rekening betalen. Of opeens komt er in je hoofd, oh, de deen heeft dat tegen mij gezegd. Of ik heb dat tegen hem gezegd. Hè? Oh, ik moet dat goed maken. Oh, ik heb nog dit doen. En allerlei dingen komen er ineens in je gedachten. Wie heeft dat alles meegemaakt? Amen. Hè? Amen. En dan geef je toe aan die drang om eerst dat in orde te maken. En dan maak je dat in orde. En dan denk je, oh, ik ben nu ook wel moe. Ja, nou, maar zitten. Hè? Amen. Het is op zo'n moment dat je moet zeggen, nee, in Jezus' naam. Ik zal ervoor bidden. En God zal het wel. Amen. Een weg maken. Ik zal het nadien wel doen. Het kan wachten. Maar dat zijn meestal van die momenten dat de duivel onaangekondigd hier even aan tafel. Hey, hoe is het? Alles goed? Hè? Alles goed met u? Wacht, ik zal hier zitten, dan kunnen we wel mij zien. Hoe is het met u? Hoe is het met uw leven? Hè, dat vraagt hij dan aan ons. Zo precies of hij geïnteresseerd is. Maar hij vraagt het met een bepaalde reden, hè, om u te focussen op de negatieve zaken van het leven. Hoe is het met u? Alles goed? Hebben we dat niet graag? Als iemand vraagt aan u, hoe is het met u? Alsof ze geïnteresseerd zijn. Oh wel, hè? Oh wel, heb je de tijd? Heb je de tijd even? Ik zal het eens even uitleggen, hè. Het is eigenlijk niet zo goed. En hoe is het thuis? Ja, nog altijd dezelfde problemen. Hoe is het met je op het werk? Ja, dat is een ambtantrik, hè. Heb je er nog last van? Oh, die een baas van u, weet wel, als ik u was? Ik had al lang buiten gerust. En ik had al lang weg geweest. Ik had al lang mijn ontslag genomen. Ik had er tegenop gevlogen. Dat is toch wel iets dat je moet doen. Hè? En thuis met de kinderen nog altijd problemen, ja. Ja, jong, ik weet niet hoe dat jij dat volhoudt. Maar echt fantastisch. Houd vol. Hè? Houd moeder in. Echt waar. Ik vind een chapeau dat jij dat blijft volhouden. Het is nog niet al die mensen tegen u. En hij gaat u focussen. Hij gaat u doen focussen. Op de mensen die het probleem zijn. Maar de mensen zijn niet het probleem. De situatie is niet het probleem. Amen. De miserie op het werk is niet het probleem. De miserie thuis is niet het probleem. Amen. En hij wil u doen twijfelen door zo'n vragen te stellen en door u te focussen. Hij wil u doen twijfelen over de goedheid van het karakter van God. Juist zoals hij deed met Eva in de tuin. Hij probeert u te overtuigen dat God u iets achterhoudt. Hij wil u bitter maken, gefrustreerd geraken. Ja, maar als God dit en dat, dan had dit toch niet gebeurd, hè? Allee, zie wat dat je allemaal meemaakt. Je hebt zo hard gebeden. Je hebt zo hard je best gedaan. Je komt elke week naar de kerk. En je zit nog altijd in die situatie. En je doet nog altijd met hetzelfde probleem. Ja, hou vol, hè. Ik zit met u mee in. Maar God, ik dacht dat hij toch wel iets anders had voor u in pet. Ken je dat stemmetje? Als God zo goed is, waarom gebeuren dan al die zaken in de wereld? He? Hoeveel keer heb je dat wel niet gehoord? En dat is gewoon een herhaling van de vijand die aan uw tafel zit. En je hoort dat. En je herhaalt dat en je zegt dat door. Amen. Hij gaat u steeds doen twijfelen over het karakter van God. Hij gaat u steeds proberen te overtuigen. God houdt u iets zachter, zoals met Eva. Oh, je mag er niet van eten, maar als je ervan eet dan, God weet dat je zoals hem zult worden. Hij houdt iets achter. Hij wil gefrustreerd maken. Twijfelen, bitter worden, gefrustreerd. Muren opbouwen, zodat je alles voor jezelf gaat houden. Dat je je niet meer blootgeeft. Dat je niks meer geeft aan anderen. Want je wilt je niet kwetsbaar opstellen, want anders gaat je weer gekwetst geraken. En je wilt niet gekwetst geraken. Ik snap dat. Dat zijn trucken, amen. Maar dat is niet Gods weg. En ik zeg niet dat je naïef moet zijn door in het leven en een deurmat moet zijn en over u heen moet laten wandelen en alles maar goed moet keuren. Hetgeen dat gebeurt in uw leven en andere misbruik van u. Maar nee, daar hebben we het niet over. Amen. Ik heb het over een relatie met God dat je herkent. Wanneer dat andere met slechte motivaties of met eender welke motivatie, maar het maakt eigenlijk niet uit. Je zegt tegen een vergeefse vader, ze weten niet wat ze doen. Ik wil het hart hebben van Jezus. Ik wil hetzelfde doen als Jezus. Zoals Jezus zijn vijanden heeft behandeld. God geeft me de genade om hetzelfde te doen. Amen. God geeft me de genade en de liefde, Vader, om niet naar de acties van de mensen te kijken, maar dieper te kijken. Maar ook naar hun hart en hun beweegredenen, Heer. Laat me bidden voor hun en laat me ze niet vervloeken. Amen. Geef hem geen plaats aan de tafel. Hoe kan ik weten? Hoe kan ik weten, broeder Bart, of de vijand aan mijn tafel zit? Wel, zoals we al hebben gezegd, hij probeert God slecht te maken. Hij probeert met andere woorden zeggen, het eten is beter aan een andere tafel. Het eten is beter aan een andere tafel. Alles gaat veranderen, zegt hij. Heel uw situatie gaat veranderen. Uw problemen gaan opgelost geraken. Het zit hem gewoon aan een andere tafel. Je moet gewoon verhuizen naar een andere tafel. En de miserie die je meemaakt, gaat opgelost geraken. Het is niet beter in de wereld. De wereld heeft geen betere zaken te bieden dan het Koninkrijk van God. Het lijkt zo op de korte termijn. Maar op lange termijn gaat het alleen maar miserie brengen. Amen. Het gaat alleen maar nog meer frustratie, burn-out en op het einde de dood brengen. Aan het eeuwige leven aan het Koninkrijk van God. Amen. Eten is niet beter aan de andere tafel. Amen. Het is niet omdat je van job gaat veranderen, omdat een baas ambetant doet, dat het beter gaat zijn op je nieuwe job. Amen. Want dan ga je van job naar job naar job. En overal waar je ruzie hebt, zogezegd met mensen, amen, en je gaat vluchten naar een ander job, die ruzie gaat meekomen. Amen. Zij zijn niet het probleem. Het is hoe dat jij die situatie behandelt. En met de Heer samen is het probleem. Amen. Mensen gaan zoveel van relatie heen, relatie naar de andere, omdat ze beu zijn of ze kunnen het niet uithouden. Of ze zijn nieuwsgezind, amen. En dan maken ze dezelfde fouten in de andere relatie. En ze denken van, oh, het was zijn probleem, maar dat is niet erg. Ik zoek wel een andere. En ik ga wel naar een andere. En dan is het daar beter, totdat het daar ook weer slechter gaat. En zo blijven we verder gaan. Het eten is niet beter aan een andere tafel. Hetgeen dat op de tafel zit, is goed. Amen. Het is degene die dingen zijn fluisterd naast u, die we moeten verwijderen. Een tweede leugen dat de vijand probeert in te sluipen, terwijl dat je aan die tafel zit, is dat hij zegt tegen jou, je bent niet goed genoeg. Je bent niet goed genoeg. Wanneer dat jij zaken zegt tegen andere mensen van, oh ja, maar daar ben ik niet goed genoeg voor. Of daar ben ik niet voor gekwalificeerd. Of ik heb daar het geld niet voor. Of ik heb dat niet. Of ik kan dat niet. Of ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet krachtig genoeg, ik ben te oud. Allemaal zaken om negatieve dingen in uw leven te benadrukken. En hij wil u doen laten geloven dat alleen maar zaken mogelijk zijn in je leven op basis van uw eigen kracht. Dat is wat hij u wil doen laten geloven. Je bent niet goed genoeg, maar je vergeet degene die tegenover u zit. Je zegt van, het maakt niet uit of je goed genoeg bent. Het maakt niet uit of je arm of rijk bent, het maakt uit wie ik ben. Halleluja. En hetgeen dat ik kan doen in je leven. Sommigen zeggen, ja, maar ik kan het niet omwille van mijn afkomst. Omwille van het land waaruit ik kom. Omwille van mijn huidskleur. Omwille van mijn sociale status. Je bent niemand, zegt de duivel. En je gaat niemand. Het zijn leugens van de put van de hel. Amen. God is niet naar aarde gekomen. Hij is niet gestorven in Christus Jezus om ons als niets nutten aan die tafel te doen laten voelen dat we niks waard zijn en dat we niks kunnen. Hij was rijk, maar is arm geworden omwille van ons, zodat wij wat kunnen worden? Rijk. Amen. En we bedoelen niet letterlijk rijk, ook al zou dat mooi meegenomen zijn, maar we bedoelen rijk in de geest, rijk in verzoening. Rijk in identiteit. Halleluja. Vanaf het moment dat je begint te beseffen, wie je bent in Christus, dan gaat het veel moeilijker zijn voor de vijand om te zeggen, jij bent niemand. Ik ben niemand. Ik ben een zoon van God. Ah, ik ben niet goed genoeg voor die job? We zullen wel zien. We zullen wel zien. Ah, ik ben niet gekwalificeerd voor de job. Als God wil dat ik daar binnen geraak, amen. Maak een deur waar er geen lijkt te zijn. Hoeveel getuigenissen hebben we al niet gehoord van mensen die, ook al hadden ze het diploma niet, ook al hadden ze de kwalificatievereisten niet, amen, maar ze begonnen te bidden, amen, ze begonnen een conversatie te houden met de Heere en om een of andere reden, bam, ze krijgen de job. Om een of andere reden, ze krijgen een positie. Amen. We hebben meer invloed bij God dan we denken. Halleluja. De oorlog dat nu tussen Rusland en Oekraïne, we bidden daarvoor in de naam van Jezus. Halleluja. We hebben meer invloed bij God dan we denken. Stilaan maar zeker worden de krachten van de vijand samengebonden. Halleluja. En moet Rusland weggaan. Het moet stoppen in de naam van Jezus. Er moet licht komen in de duisternis. Ik hoor getuigenis na getuigenis van God die de zijnen weet te beschermen. Vorige week heb ik een foto gezien van onze kerk in Kiev. We hebben daar een kerk van broeder Tomiev. Dat is een hele familie, de Tomiev-familie. Zij zitten in het hart van Kiev. Het is een vader van, denk ik, 60 jaar en zijn drie zonen die meehelpen in de kerk. Ze hadden echt een grote kerk. Dat was 200 mensen ongeveer. In Kiev, 2 jaar geleden, was er nog Youth Conference. Hè, weet je nog, zuster Ine? Youth Conference. Ben jij daar geweest? Nee? Maar dat was een grote youth conference van onze organisatie. En ze hebben pas een nieuw gebouw aangekocht, vlak voor de oorlog. En ze waren daarmee aan bezig. De muren stonden er al, het dak ging gebracht worden. Ja, en dan komt Poetin binnengevallen met zijn bommen. Nou wel, nu, zoveel weken later, hoeveel is dat? 5 weken later? Ik kan u zeggen, het gebouw staat nog overeind. Amen. De muren zijn niet geraakt, het dak staat er nog op. Halleluja. Er is geen ene bom daarop geraakt. Terwijl dat in een omtrek rondom hun de appartementsgebouw zwart geblakerd zijn van de bommen. Ik kan u zeggen dat geen ene christen van die kerk dood is of iets heeft moeten ondergaan. Ze hebben harde dingen moeten ondergaan. Ze zitten nog altijd in de kelder. Hè, voor 5 weken sommigen hebben in de kelder moeten zitten enzovoort. Maar de Heer heeft ze behouden. Dank u Jezus. En wil dat dan zeggen dat christenen niet sterven in de oorlog, dat de Heer ze niet behoudt? Jawel. Op een andere manier, zolang dat het geloof in hun, zolang jij blijft doen wat rechtvaardig is, kan je zeggen van Heer, we blijven aan die tafel zitten, ook al valt er een bom op. Want dan word ik gewoon verplaatst naar een andere tafel. De hemelse tafel. Maar ik ga er niet vanaf, Heer. Halleluja. De christenen kunnen zeggen, ja, maar wij zijn niet krachtig genoeg. De Oekraïners kunnen zeggen, we hebben niet de kracht genoeg, maar we kunnen zeggen, als de Heer aan onze kant staat. Amen. Zoals de legers van Israël, die soms maar met een handvol mensen waren, die moesten vechten tegen 300.000 Assyriërs, of weet ik veel welk ander volk dat hun bevechten, maar ze zeiden, als de Heer met ons is. Amen. Amen. Als de engel van de Heer met ons is, dan moeten we maar met een handvol zijn. Halleluja. Veeg die leugen van tafel, die zegt, je bent niet goed genoeg. Je komt van een verleden. Hé, ik heb een nieuw verleden, duivel. Mijn oude is voorbij. Het nieuwe zit voor mij. Zwijg en ga iemand anders amputeren. In Jezus' naam. Een andere leugen dat hij vertelt, en dat is één waarmee ik ook worstel, en jullie ook waarschijnlijk, is de leugen dat zegt, je komt er niet doorheen. Het is te moeilijk, het is te zwaar, je gaat het niet halen. Heb je dat al gehoord en herhaald? Want hetgeen dat je herhaalt en zegt, dat is maar iets dat je hebt gehoord van een ander. Dat is een zaadje dat ergens begonnen is en dat is beginnen malen in je hoofd. En als dat lang genoeg daar blijft, ga je om de duur ook zeggen. Van, oh, dit is de laatste druppel. Ik kan het niet meer aan. Ik kom hier niet doorheen. Ik zie het totaal niet meer zitten. Het is het einde. Wel, als je dat hoort, betekent het dat de vijand aan uw tafel zit. Hij zit aan uw tafel en hij zegt tegen deze periode, gaat u neerhalen. Het gaat u vernietigen. Je komt er niet doorheen. Die vallei is te diep. Die woestijn, te droog, te lang. Wel, hoe weet je dat de vijand is? Want je kan misschien makkelijk zeggen, ja, maar je weet niet in welke situatie dat ik zit. Je weet niet in welke vallei dat ik zit. En het is waar, ik ga het niet halen. Nee, het is niet waar, want we hebben gelezen. Wil je nog eens, vader, vers 3 en 4 zit. Ook al ga ik door een diep dal. Amen. Ik vrees geen gevaar, want u bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Ik kan niet zeggen van, ik kom er niet doorheen, want Jezus is bij me. Ik kan niet zeggen, ik ga het niet halen, want Hij is bij me. Amen. Halleluja. We gaan er doorheen, tezamen. Want ik weet, Jezus, u bent bij me. En u zult bij me zijn tot het einde der tijd. Dus de volgende keer als iemand tegen je zegt, amen, en je vraagt aan hun, hoe is het met u? En ze zeggen, ja, ik weet het niet. Het is moeilijk. Ik weet niet of ik deze nog ga meemaken. Ik doormaak. Ik weet niet of ik erdoor kan. Volgende keer als iemand dat zegt, zeg dan, hey, de duivel zit aan je tafel. Hij zit van alles in te fluisteren. Je gaat het wel halen in de naam van Jezus. Je gaat er wel doorheen. Want hij heeft gezegd dat hij met je meegaat. Hij heeft gezegd dat hij aan je tafel zit en je beker vloeit over. En zelfs voor het oog van de vijanden. Hou vol. Blijf bij hem praten. Focus u op wat Jezus heeft gedaan. Niet wat de duivel wil dat je focust. Amen. Je gaat het wel halen. Je gaat er wel doorheen komen. Dit is maar een seizoen. Dit is maar een seizoen. En als je doorheen dit seizoen komt, ga je kijken en terugkijken. En zeggen van, oh, dank u Jezus. Je hebt me er wel doorgehaald. Amen. Amen. Dank u Jezus. Als je die zaken hoort, ik ga het niet halen. Weet dan dat hij aan je tafel zit. En geef me gewoon terug, ik kan het wel halen. In de naam van Jezus. Amen. Ik ga het wel halen. Jezus' naam. Hij wacht me op. Hij wacht me op. Hij komt voor me terug. Halleluja. Hij heeft voor mij een tafel voorbereid. Amen. Voor het oog van mij. Mijn beker vloeit over. Hij zalft. Hij heeft mijn hoofd gezalfd met olie. Ik ben niet zomaar iemand. Oh Jezus. Saraboko shandalabasa. Ik heb deze weken getuigenis gehoord van een pastor die ook in dat straatje zonder einde was gevallen. En die zijn vrouw was overleden het jaar daarvoor. En hij deed zich voor alsof het goed ging, hè, tegenover iedereen. Maar diep binnenin was hij aan het afzien. Diep binnenin, hè, want hij was getrouwd, ik weet niet, 55 jaar of zo. En opeens zijn vrouw dood zonder boe of pa, op, gestort. Ik denk dat het dan COVID was, ik weet niet zeker. Maar in ieder geval, hij zat daarmee in en hij was de hele tijd innerlijk zichzelf kapot aan het grieven. Dan zeg je dat, rouwen. En hij kwam de hele tijd tot de Heere. Hij ging nog in gebed en zo verder. Maar hij was de hele tijd negatief. Zo van, ik raak er niet doorheen. Ik weet niet wat ik nog moet doen. Ik kan zo niet verder leven. Ken je dat? Als je zo naar de Heer gaat in gebed. En we noemen dat gebed. En we zeggen van, oh Heer, help me. Oh Heer, help me. Ik kan zo niet verder. En ik kan zo... Maar, oké, er is een tijd en plaats om dat te zeggen. Maar er moet wel een kentering zijn. Want als we dat blijven doen, voordat je het weet, zuigt het al de energie uit je heen. En hij begon dat te beseffen en hij zei, hij las een schriftvers, ik denk in het Nieuwe Testament, waarin dat we lezen, Paulus zegt van, dank God onder elke omstandigheden in je leven, want dat is de wil van God. Amen. En hij begon zijn gebed te veranderen en in plaats van te zeggen, oh Heer, help me, Heer, help me, Heer, ik kan zo niet verder. Dit is het einde, begon hij te zeggen, dank u dat ik 55 jaar heb mogen spenderen. Met mijn vriend, dank u voor de goede momenten. Dank u hetgeen dat we samen hebben gehad. En dank u voor hetgeen dat me nog voor me ligt. Dit is niet het einde. Dank u, Vader, dat je me een kerk hebt gegeven. Dank u, Heer, dat je me het evangelie hebt gegeven. Dank u dat ik een voorrecht heb mag hebben om me nu volledig te concentreren voor de paar jaar die me nog resten, hoe oud ik nog mogen zijn, dat ik me kan geven aan uw koninkrijk. Dat is veel krachtiger bidden dan. Oh, yeah, ik kan zo niet verder. En de Heer zegt, jawel, ik ben bij je, maar ik wil je focus veranderen. Dank, begin met mij te danken. Jawel, en die mens, een maand later is hem gestorven. Die pastor denkt van, oei, is dit nu het einde? Nee, zijn wens, droom was om altijd samen te gaan met zijn vrouw. Is niet uitgekondigd, maar hij is in een betere plaats. Amen. Hij kon, dank de Heer. De Heer wist, je gaat binnen een maand sterven, maar ik wil niet dat hem bitter sterft. Ik wil niet dat hem sterft als een zieke, bitter, gefrustreerde mens. Ik wil dat hem verandert van denken. Laat dat een getuigenis zijn voor andere mensen die hetzelfde doormaken. Amen. Laatste. Amen. Ik predik beter dan jullie amen zeggen. Amen. En ook op Zoom. Ik hoop dat er in een chat heel veel aan mensen komen te staan. Halleluja. Laatste leugen. En natuurlijk zijn er nog veel. We kunnen daar een hele dag over praten. Maar ik zend maar aan de vier grootste leugens, zal ik maar zeggen. Dat de duivel onopgemerkt aan je tafel komt zitten. En hij zegt, niemand heeft je graag. Dat is een beetje in hetzelfde als, je komt er niet doorheen en je bent niet goed genoeg. Niemand heeft je graag. Alles mislukt waaraan jij begint. Mensen die snel tegen je opkomen en ze zien je niet graag. Overal waar je komt, er is conflict en jij denkt omdat de wereld tegen jou is. Je partner is het probleem. De baas van op het werk is het probleem. Nee, leugens van de duivel, zij zijn niet het probleem. Aan mijn mensen zijn niet je probleem. Ik ben mijn eigen probleem. Ik ben mijn eigen probleem. Het is heel makkelijk om de schuldenbok te leggen bij de anderen. Heel makkelijk. We doen het al sinds het begin van de zonde. Amen. Adam en Eva, ik was het niet. Het was mijn vrouw. Ik ben het niet, zegt de vrouw, het was een slag. En zo gaat het verder en verder. En we willen de schuld leggen en de focus leggen bij andere mensen. Maar ze zijn tegen mij. Ze zijn tegen me. Ze houden niet van mij. Ze hebben me niet graag. En je luistert te veel naar de gast, die onuitgenodigde gast die aan uw tafel zit en die uw lunch aan het opeten is. Ja? Hij is uw lunch aan het opeten. En hij is bedoeld voor u om te eten. Maar je bent zo gefocust met wat hij zegt, dat je vergeet wat er op de tafel zit. Dat er een God is die jou lief heeft gehad, nog voor dat je tot hem kwam. Dat er een God is die jou heeft aanvaard, nog voor iemand anders jou heeft aanvaard. Amen. Een God die heeft gezegd, je strijd is niet tegen vlees en bloed. Amen. Je vecht niet tegen mensen, je vecht tegen overheden en machten. Amen. In de hemelse sferen. Maar geen nood, ik heb de wereld overwonnen. Geen nood, ik heb je hemelse wapens gegeven om mee te vechten. En het zijn niet vleeselijke wapens. Oh, maar die ene mens daar op het werk. Oh, zie, ze moeten nu niet. Heb je al gehoord wat hij heeft gezegd? En ze zijn aan het fluisteren, ze zijn aan het rollen over u. En ze zijn iets aan het konkoefoezen achter het af om u buiten te krijgen. En als ze buiten krijgen, hebben ze hun wil. Ja, ik wist het. En op het duur ga je mee in hetgeen dat je denkt te weten. Dat gaande is achter de scherm. En weet wat? Misschien is dat ook gaande achter de scherm. Misschien willen ze u buiten. Misschien hebben ze u helemaal niet graag. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het gaat tussen wat u, de Heer, zegt en wat jij denkt over jezelf. Nu, pas op, als ze u niet graag hebben omwille van uw rotkarakter, dat is natuurlijk uw probleem. Amen. En dan moet die zeggen van, oh Heer, vergeef ze, want ze weet niet wat ze doen. En terwijl het is gewoon een probleem dat je, uw karakter is gewoon niet getransformeerd, nog niet. En je focust u maar op, nee, het is wij. Ik ben mijn grootste probleem. Ik ben mijn grootste vijand. Amen. Stel voor dat Jezus deze leugen zat aangehaald wanneer hij naar het kruis ging. En hij droeg het kruis en hij keek naar al die, oh mijn Heer, ze zien me niet graag. Ik doe dit voor die mensen hier rondom mij. En kijk, ze jouwen me uit en ze bespuwen me. En ik dacht dat ze dankbaar gingen zijn. Omdat ik hier, de Messias mij komt aankondigen. En vorige week hebben ze me onthaald met palmtakken. Palmzondag, dat is de dag van vandaag. En ze hebben me ingeluid. Hosanna, Hosanna. Oh ja, ik voelde me goed op die ezel. Ik voelde me goed toen ik binnenkwam. En nu zitten ze te roepen, kruisig hem. Kruisig hem. Weet je wat? Vergeet dat plan met het kruis. Vergeet het. Ik denk niet dat ik het ga halen. Ik denk niet dat ik hier doorheen kom. Niemand ziet me graag. Niemand houdt van me. Ze verwensen, laat maar zitten. Ik stop ermee. Doei. Stel me voor dat Jezus zo had gereageerd. Amen. Maar dank de Heer dat hij grotere dingen zag. Dank de Heer dat hij verder keek. Amen. Naar de haat en de verwensingen van de mensen. Dank de Heer dat hij verder keek. Halleluja. Amen. En ik kan niet. Broer, ook aan je. Kan je komen? Dus wat doen we tegen die vijand die aan onze tafel zit? We weten, we willen hem niet. En we kunnen herkennen aan bepaalde zaken die hij zegt tegen ons en de zaken die we herhalen, kunnen we herkennen dat hij aan onze tafel zit. Dus Zoals het eten is beter dan een andere tafel. Zoals je bent niet goed genoeg. Je bent niet geliefd. Mensen zijn tegen je. Ja? Je moet iets doen tegen die personen. Je komt niet doorheen de situatie. Al die zaken. Amen. Je weet, hij zit aan mijn tafel, maar ik wil hem daar niet. Wat kan ik daar tegen doen? Ik wil hem niet. Ik wil hem weg. Ik wil het niet meer horen. Wel, we bevechten de vijand niet door gewoon onze oren te bedekken. Ja? We bevechten de vijand zijn leugens niet door gewoon hier te zitten en we zijn met Jezus en hij praat en we gaan gewoon, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen. Ja? Nee, we bevechten de vijand niet door zijn leugens aan te vallen, maar door onze gedachten te vullen met de waarheid. Dus we bevechten niet de leugens van de vijand door er steeds tegenin te gaan, maar we moeten onze gedachten vullen met de waarheid van God. Want dan zullen die leugens daar gewoon op afketsen. Snap je het verschil? Er zijn sommige mensen die te veel bezig zijn met de duivel en te vechten tegen hem, dat ze vergeten hun gedachten te vullen met hetgeen dat God zegt over. Amen. En dan ketst dat er gewoon vanaf wanneer dat jouw identiteit sterk gefundeerd is op het werk van Christus. Wanneer de duivel afkomt met zijn leugen, dat zegt van, jouw verleden bepaalt je toekomst. Je gaat nooit de man of vrouw worden van God die God wil dat je bent, omwille van wat er gebeurd is. Omwille van wat je hebt meegemaakt, trauma dat je hebt opgedaan. En pas op, ik wil je trauma niet minimaliseren, totaal niet, want sommige mensen, oh God, God heb genade. Ik zou niet weten wat ik moest doen, dus ik heb het meegemaakt, dus zij hebben meegemaakt. Trauma's zijn er. En we willen ze niet zomaar onder het matje schuiven. Maar we geven het plaats in de naam van Jezus. Door geen plaats te geven aan de leugens van de vijand die zegt van, je gaat nooit die toekomst krijgen omwille van wat er gebeurd is. Je moet zeggen, je moet zelfs, als je gefundeerd bent in Christus, weet je dat mijn toekomst hangt niet af van mijn verleden of van mijn littekens. Mijn toekomst hangt af van de littekens van Jezus en anderen. Snap je wat ik wil zeggen? Mijn toekomst hangt niet af van mijn trauma, mijn litteken, mijn pijn. Mijn toekomst hangt af van de littekens in de handen van Jezus. En that's a done deal. It's a finished work. Amen. Halleluja. Wat Hij heeft gedaan, de trauma die Hij heeft ondergaan, de pijn die Hij heeft ondergaan, bepaalt wie ik ga worden. Bepaalt wie ik ben momenteel en nog zal zijn in Jezus' naam. Halleluja. En de duivel zegt, nee. Jouw littekens zijn te groot op je hart. Kunnen nooit genezen worden. Je zal steeds in dezelfde miserie blijven zitten. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. In plaats van zo te doen en zeggen van, God help me, oh God laat deze situatie veranderen. Vul je hoofd met de waarheid van God dat zegt van, nee heren, niet mijn littekens bepalen mijn toekomst. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen gebaseerd op wat jij hebt gedaan aan het kruis. En je zult zien, stilaan maar zeker, gaat die vijand nog steeds proberen te komen. En hij gaat je fluisteren, maar hij gaat zien van, lap, hij hoort me niet meer. Hij heeft zijn eyes fixed on Jesus. Amen. Het is tijd om de onuitgenodigde gast te verwijderen van de tafel. Fill our heads, fill our minds, Father, with your truth. Fill our minds, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah.